Omdat ik het woord show niet graag gebruik. Mm-hmm. Maar als je een standaard kokker kruist met een Engelse working kokker, ja, dan krijg je 50 van elke kant.
Ja. Dit is uw podcast over de jacht. De Overjacht Podcast. Dag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Overjacht Podcast. Vandaag hebben we weer een nieuwe gast bij ons. Wie dat is, horen jullie zo meteen. Maar eerst wil ik nog een oproep doen. Vinden jullie onze podcast interessant en leuk? Geef ons dan zeker 5 sterren op uw podcast-app en deel ons op uw sociale media. Nu, voor de rest, we gaan aan de slag gaan. Ik ben nog altijd Diederik, jullie gastheer. Misschien nog een kleine mededeling. Het kan zijn dat er achtergrondgeluid is. Onze winkel van Jachter wordt hervormd en we zitten nu boven de winkel en er wordt in gewerkt. Dus voor de rest, geniet allemaal van de podcast deze maand en geef gerust feedback achteraf op de sociale media of stuur gerust een bericht. Goed, welkom.
Dank je voor de uitnodiging.
Geen probleem. We starten altijd met enkele korte vragen, gewoon voor de gasten, zodat ze weten wie dat er hier voor mij zit en naar wie ze aan het luisteren zijn. Hoe heet jij?
Mijn naam is Jocelyn Hageman.
Dag Jocelyn. Misschien ietsje verder van de micro. Ja, oké. In welk jaar ben je geboren?
Ik ben geboren in 1967.
Mooi jaar? Dat weet je niet meer.
Het schijnt dat er heel goede wijn is gemaakt.
Belangrijk. Oké, en waar woon je?
Ik woon in Opbrakel.
Opbrakel. Dus niet gigantisch ver van hier uiteindelijk.
Hè? Nee, een driekwartier rijden.
Voilà.
Ik vond dat al ver genoeg.
Ja, het zijn de veldwegen in het land.
Ja,
hier
inderdaad.
Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik ben een leerkracht en ik ben leerkracht Frans in het hoger secundair onderwijs.
Oké, en waar?
Ik sta in het KAS in Zottegem, op de Meerlaan.
Oké, goed. Ik val even stil, want ik had dat niet verwacht.
Ben ik blij. Geen typische leerkracht achter de microfoon.
Nee. Ja, hier juist toch al niet in onze voorgaande gesprekken viel het mij ook niet op. Dus,
Ik vind dat positief.
Voilà, super. Waarvoor je hier zit, daar gaan we het direct over hebben. Maar wat betekent de jacht voor jou?
Goh, ik denk eigenlijk dat de jacht ongeveer 90% van mijn dagelijks leven inneemt, naast mijn werk natuurlijk. Maar qua interesse is het zeker 90% of zelfs misschien nog meer.
Oké, en uit hem dat dan ook in het gaan jagen en gaan schieten? Of?
Nee, ik ben eigenlijk een heel, heel slecht geweer. Ik heb het parcours een beetje omgekeerd gevolgd.
Ach zo?
Ik ben begonnen in de jacht eigenlijk, ik ben terechtgekomen in de jacht uit interesse voor de honden. Mm-hmm. Eigenlijk passie voor de honden, jachthonden dan in C. En stilletjes aan, ik had bij toeval heel goede honden waarmee ik ben beginnen werken.
Okay.
Ik heb dan eigenlijk een aantal kampioenen kunnen voorbrengen in field trial.
Ja.
En daarop volgend ben ik dan keurmeester geworden van continentale en Britse staande honden.
Ja.
En dan vond ik het niet meer kunnen van dat hele gedoe vol te houden zonder zelf een jachtverlof te behalen.
Mm-hmm.
Ik heb dan eigenlijk wel geluk gehad, want vanaf de eerste keer ben ik erin geslaagd van dat jachtverlof te behalen. Maar dan heb ik een aandeel genomen bij ons plaatselijk in Brakel. Ja. Dus ik heb het geluk van eigenlijk midden in de jacht te kunnen wonen ook.
Okay.
Ik moet zelfs de auto niet nemen om mij te verplaatsen.
Dat is handig.
Dat is heel handig, maar ik ben en blijf een hondenmadam. Dus ik ben eigenlijk gewoon in hart en ziel een trakker met de honden. Het werk van mijn honden, dat boeit mij evenzeer als het werk van andere mensen hun honden. En dus de aandacht naar het schot en het geweer enzovoort, dat is voor mij eigenlijk een absolute bijzaak. Ik laat zelfs mijn geweer veel liever thuis. En ik ga veel liever gaan trekken met de honden als dat ik op iets ga gaan schieten. Ik ben dus gewoon een slecht geweer.
Maar ik denk dat ondertussen voor de luisteraars ook duidelijk is dat het vanavond over honden zal gaan.
Ik denk het wel.
Oké. Okay. Ik heb een aandeel in Lierde. Dus
dat is vlak naast ons.
Dus daar kunnen we het straks misschien nog over hebben na de podcast.
Dat is goed.
Mijn volgende vraag is altijd, waar jaag je dan vooral? Maar dat hebben we net ook al beantwoord natuurlijk. Hè. En is er dan een type dat u het meeste ligt in de jacht? Of je bent als tracker, is dat enkel de kleinwild dat je dan doet? Of ga je ook
ik ben vroeger heel vaak naar de Ardennen gegaan. Mm-hmm. Ik vond dat super, super leuk. Natuurlijk, ja, de leeftijd begint ook een klein beetje te spelen. En het zo vroeg opstaan, zoveel kilometers doen en dan effectief daar gaan trekken.
Ja.
Dat is dus nu niet meer aan de orde bij mij. Dus ja, voor nu is het eigenlijk echt kleinwildjacht.
Ja, oké. Okay. En dicht bij huis. Dus.
En veel dichter bij huis, ja.
Misschien valt het mij toch te binnen, maar gaf je ook les aan het IEO?
Ja, het IEO, daar ben ik eigenlijk lesgeefster voor de honden.
Ja. En is ook, waar is dat, in Drongen? Of
ja, in Drongen.
Ja, okay. Ik heb zelf geen honden, en dat is hier juist ook direct opgevallen.
Ja, inderdaad.
Nu, voordat we het gesprek aangaan, waar moet ik zeker op letten? Of wat mag ik vooral niet zeggen?
Op gebied van honden?
Ja.
Ja. Wat dan een goede en een slechte hond is, want uiteindelijk, dat is heel, heel relatief.
Ja, okay.
En iedere jager vindt zijn eigen hond zeer goed. Dus.
Ja, oké, ça va. Nee, maar dat is goed, dan gaan we er gewoon aan beginnen. We gaan gewoon over je passie praten. Ik denk dat dat meer dan genoeg zal inhouden voor de luisteraars.
Wel.
Ik heb een paar vragen genoteerd natuurlijk. Maar heb je ook een favoriet type hondenras?
Wel, het is zo dat ik eigenlijk wel over een ervaring kan spreken van eigen honden, gaande van staande honden. Ik heb Duitse staande korthaar gehad, ik heb Britse honden gehad, Engelse setter heb ik dus gehad. En ik heb ook spaniels altijd gehad. Ik heb altijd kokker gehad.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel, heel verscheiden qua type hond. Ook voor het werk is dat heel verschillend. Of dat je met een staander gaat werken of dat je met een spaniel gaat werken. Maar ja, mijn hart ligt eigenlijk wel bij de kokker, waar ik ook eigenlijk een hobbyfokker van ben,
ja,
van de Engelse kokkerspaniel.
Ja.
Ik ga niet gaan beweren dat dat de beste jachthond is. Dus het is gewoon mijn type hond, ja, dat ik heel graag heb.
Ja. Is dat zo dat je hond ook kiest waar je je best bij voelt? In de zin van, het is niet dat je kunt gaan zeggen, oké, ik wil dat type hond en daar ga ik voor gaan. Of moet je toch meer gaan zoeken? Ik weet niet, hoe weet je eigenlijk wat de juiste hond is voor jou? Daar komt het op neer.
Het begint allemaal... Eigenlijk moet men afstappen van, ja, wat vind ik mooi, hè? Dus dat is eigenlijk bijzaak. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je het juiste type hond neemt in functie van de jacht die je beoefent, die je het liefst beoefent. Het heeft geen zin, volgens mij, van met een zweethond rond te lopen in een klein wildjacht.
Ja.
Als je bijna geen dekking hebt en je hebt heel veel open veld, moet je niet echt met een spaniel daar beginnen werken.
Mm-hmm.
Heb je dan omgekeerd heel veel dekking, ja, dan is een Duits staande kort daar ook niet echt aan de orde. En men gaat er altijd uitzonderingen voor vinden. Hè. Men gaat altijd persoonlijk dan zeggen van ja, maar de mijne doet dat wel allemaal,
ja,
heel goed. Maar je mag toch ook niet vergeten dat achter elk ras zit een genetica van zoveel jaren,
mm-hmm,
die eigenlijk gefocust is op een bepaald doel.
Ja.
En als je honden gaat gaan verplichten van ander werk te gaan doen als waar dat ze eigenlijk genetisch voor gemaakt zijn, ik heb daar altijd een beetje probleem mee. Je kan altijd wel een hond sturen en er zo de meid van alle werk van maken.
Mm-hmm.
Maar in verre moet je dan niet echt gaan sleutelen aan de hond zijn karakter,
ja,
aan wat dat hij eigenlijk zelf wil. Dus een beetje het meest voorkomende voorbeeld is de opmerking van veel jagers van, ja, roept die hond terug, want hij gaat te ver.
Mm-hmm.
Nu, als je dat doet met een staander, ja, dan moet je toch altijd rekening houden dat je eigenlijk echt wel op de wind moet jagen voor met een staander goed te kunnen jagen.
Ja.
En als je dat niet doet, dan heb je, als je hond dan naar voren doorsteekt en hij komt terug op de wind, en je maakt dan de opmerking van hij gaat te ver, dat is eigenlijk, ja, dan moet je zelf in vraag stellen of dat je wel zelf goed bezig bent.
Ja, ja.
Want je vraagt iets van de hond waarbij dat zijn genetica aangeeft dat hij op die manier moet werken en jij vraagt het omgekeerde bijvoorbeeld.
Ja, ik sluit dan ook af dat er niet echt honden zijn dat alles aankunnen of...
Er zijn bepaalde fokkers die bepaalde rassen naar voren schuiven als zijnde allrounder.
Mm-hmm. Hm?
Nu, als je dat eist of vraagt van een hond, dan ga je toch altijd, als het op het puristische werk aankomt, verlies hebben.
Ja.
Als je van een staander vraagt dat hij ook gaat zweetsporen gaat uitwerken, dan ga je sowieso verliezen in het voorstaan naar het wild.
Ja.
Of in de manier waarop. Nu, ik ben keurmeester. Hè. Ik bekijk dat dus natuurlijk wel op een andere manier als de praktische jager. Die zegt van, ja, mij kan dat niet schelen of dat hij daar nu echt met zijn kophouding perfect staat. Of dat hij, als hij staat, staat en is het goed. Ja. Dus het is wel een verschil wanneer je als keurmeester naar honden kijkt of als je gewoon als jager naar honden kijkt. Ja. Hè. En dan zijn er bepaalde rassen waarbij dat je natuurlijk heel divers werk kunt verrichten. Ja. En als dat allemaal tot op een bepaald niveau is, ja, dan kan ik wel ook een paar rassen noemen ja. die zich daar echt wel toe lenen om zo een beetje de meid van alle werk ja. te zijn.
Ja, maar is het ideaal? Dat is dan iets anders.
Maar het ideaal is natuurlijk wat je zelf wenst. Mm-hmm. Hè? Dus ik heb kokkers. Ik verwacht niet dat mijn kokker met een haas komt aandraven. Ja. Ik verwacht dat gewoonweg niet. Het zou een grote fout zijn van dat allemaal wel te willen verwachten. Ja. Of anders moet je dan specifiek echt gaan zoeken naar die lijnen en die hondjes die dan zo ja. in karakter zo ja, nog dat zien zitten. Maar eigenlijk ja. wordt dat van mijn kokker zelfs niet gevraagd.
Ja. Ja.
Dus bijvoorbeeld als je naar apporteerproeven kijkt in Nederland, zijn er bepaalde proeven waarbij dat een gans moet binnengebracht worden. Ja, ik zie dat nu nog niet zo goed zitten, dat zo'n hondje dat gaat binnenbrengen.
Ja, ja.
Op uitzonderingen na. Hè. Je kunt een Jack Russell hebben die natuurlijk trekt en sleurt tot wanneer dat bij u is. Kan ook, hè. En dat is ook ja. maar een klein hondje. Hè. Dat heeft dan met karakter ook veel te maken.
Ja, je hebt hier juist ook al gezegd, je bent keurmeester. Dat brengt ons dan ook een stuk bij wedstrijden.
Hè? Dat brengt ons inderdaad bij wedstrijden.
Hoe gaat dat eraan toe? Want ik kan me je hebt wedstrijden meer gericht op de jacht, je hebt wedstrijden meer gericht op de schoonheid.
Ja, we zijn als keurmeester werk natuurlijk zijn we heel ver verwijderd van wat show is. Hè? Dus ja. Bij mij ga je dus op show ook niet zien. Het zou misschien wel handig zijn moesten de keurmeesters werk ook showkeurmeesters zijn, want dan zouden ze meer letten op bepaalde morfologische eigenschappen waarschijnlijk van de honden die ja. nodig zijn om te kunnen werken. Ja. Maar omgekeerd ook trouwens, hè, dat de showkeurmeesters dan in het werk ja. meer actief zouden zijn. Nu, wedstrijden, bij mij, ik keur dus enkel wedstrijden van staande honden. Dus dat is zeer specifiek. Dat is een spektakel. Dat is natuurlijk, dat zijn een beetje de Ferraris uh-huh. die wij te zien krijgen. Dus dat is iets wat dat mij altijd zal blijven boeien. Ik denk ook al heb ik kokkers, dat het mooiste werk nog altijd door een staander geleverd wordt in het feit van het rivieren en dan het voorstaan uh-huh. op wild. Als je mij vraagt, wat is dan echt het toppunt, hè, waar je echt het meeste van geniet in de wedstrijdvormen, dat zijn de wedstrijden, de voorjaarswedstrijden op koppelspatrijzen. Ja. Dat is gewoon magnifiek. Ja. Wanneer dat je die honden dat werk ziet verrichten en dat je dan eigenlijk ja, dat bekroond ziet met de koppelpatrijzen, ja. dat dan gaat vliegen, dat vind ik nog altijd magnifiek. Nu, daarnaast zijn er ook de brevettenwedstrijden. Dat zijn dan eigenlijk gewone africhtingswedstrijden, proeven eigenlijk, die ingericht worden voor alles wat na het schot is, het werk na het schot.
Ja.
En daar keur ik dan wel, als ik die proeven keur, dat zijn dan eigenlijk alle rassen. Daar ja. is evengoed de Labrador aan het werk, als dat het eigenlijk dan de staander is, als de Spaniel, daar komen alle rassen aan bod.
Ja. En is dat iets in Vlaanderen of Europa of Belgisch? Of is dat ook,
ja. ja, als keurmeester ben ik dus eigenlijk internationaal keurmeester. En dat wil zeggen dat ik ook buitenland mag gaan keuren. Het is iets dat niet zo gekend is algemeen als sport. Maar field trial wordt in heel Europa georganiseerd. En ja, er zijn natuurlijk een aantal landen koplopers van. In België hebben we een groot nadeel gekregen met het feit dat door de wetgeving van het coupeerverbod, uh-huh. dat zelfs buitenlandse honden met gecoupeerde staart niet mogen deelnemen aan onze wedstrijden. Ja. En dat is een jammere zaak, want daardoor kunnen wij eigenlijk geen Franse deelnemers meer hebben. Waar dat, in Frankrijk wordt er nog altijd vlot gecoupeerd. In Italië ook. Er zijn zoveel landen waar dat er nog altijd gecoupeerd wordt. En die honden mogen wij dus niet laten deelnemen op onze wedstrijden.
Nee, ze mogen zelfs niet deelnemen.
Nee, huh? Dat is dus eigenlijk wel een probleem, want daardoor geraakt natuurlijk de selectie achterop, want ja. Om duur heb je wedstrijden met enkel nog Nederlandse en Belgische honden. En dat maakt voor de sport natuurlijk dat niet zo open ja. meer is als wanneer dat honden van alle landen kunnen deelnemen.
En dan ga ik ervan uit dat de honden hier uit de lage landen, als zij of als die mensen met honden willen deelnemen in Frankrijk of zo, dat ze ook niet op dat niveau geraken dan die honden?
Dat lukt wel, maar je moet inderdaad opboksen. Het is natuurlijk voor ons ook een hele aanpassing geweest om een Epagneul Breton bijvoorbeeld te zien lopen met een lange staart. Ja. En als je dan met je Epagneul Breton van hier naar het buitenland gaat, waar dat ze allemaal nog gekoupeerd zijn, dan kan ik me wel indenken dat het voor het oog van de keurmeester minder evident is om die honden dan op het hoogste echelon te plaatsen. Ja. Als wanneer dat ze gekoupeerd zijn. Natuurlijk, ik heb het al geweten hoor, dat het toch de kortaar is met de lange staart die zelfs in Frankrijk alles wint.
Ja.
Okay. Ja. Het hangt ook nog altijd van de prestatie van de hond af. Hè.
Mm-hmm. Mm-hmm. Daar gaat het uiteindelijk over. En kan iedereen daaraan meedoen aan zo'n wedstrijd? Of is dat... Of moet je gekwalificeerd worden?
Nee, dat is eigenlijk... We moeten eigenlijk stellen dat het de kwaliteit van de hond is die bepaalt of dat iemand kan deelnemen of niet. He, als ik ben er zelf ingerold doordat bepaalde mensen mij aangaven mm-hmm. dat mijn honden dat werk zeker aankonden en eigenlijk zich daar het beste gingen kunnen in ontplooien. Ik ben eigenlijk in het veldwerk gegaan in functie van mijn honden.
Ja.
Het zijn mijn honden die mij gevraagd hebben van wilt je alsjeblieft
achter ons buiten komen.
Bij ons buiten komen. De jacht is natuurlijk de basis. Hè. Je vertrekt altijd vanuit de jacht met zulke honden. Maar als je ziet dat wel al rap of dat die honden... Dat krijg je dan ook wel te horen, normaal gezien, van je hebt een uitzonderlijk goede hond, gaat daar verder mee. En ja, zelfs mensen die dat niet zouden weten, zijn altijd welkom. Je kan beginnen op amateursniveau. En daar krijg je dus eigenlijk nog de kans van veel informatie te krijgen van de keurmeester. En de honden krijgen ook de meeste kansen, omdat ze eigenlijk niet uitgesloten worden. Ze krijgen een kwartier de tijd om te tonen wat dat ze kunnen. Zonder dat ze eigenlijk voor... Het moet natuurlijk nog altijd, als ze uit de hand zijn, zijn ze uit de hand, hè, dan is het gedaan. Maar ze mogen wel fouten maken die in open klaswedstrijden niet toegelaten zijn. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een springplank om dan te zien, als je hond daarin zeer goed scoort, dan kan je gemakkelijk verder naar de open klaswedstrijden.
Ja. Oké, en als luisteraars nu denken van, tja, dat lijkt me misschien ook wel interessant. Hoe raken ze in zo'n circuit terecht? Hoe kunnen ze...
Ja, er is altijd een kalender. Dus eigenlijk een sportkalender. Dus die staat op MyKush. Dus daar wordt die verspreid. En natuurlijk, aangezien dat wij eigenlijk afhankelijk zijn van jachtterreinen en jachtdata. Dus het is niet zo evident voor een jachtheer ook, een jachtrechthouder, om op voorhand, een jaar op voorhand al te zeggen, op die datum lukt het of kan het bij mij, krijgen wij daar wel eigenlijk een soort flexibiliteit in, dat we eigenlijk ons data ook nog kunnen aanpassen. En dan komt er vanuit de sectie, want ik ben ook voorzitter van de sectie 2B, wordt er een kalender gepubliceerd met alle data op en de secretariaten en de plaatsen waar dat zulke wedstrijden plaatsvinden.
Ja. Okay.
Maar in principe kan iedereen daar met een staande hond dan aan deelnemen.
Ja, oké. Het kan mensen misschien inspireren om daar toch iets verder mee te gaan. Hè?
Ja, of jachtrechthouders die zeggen dat ze hun terreinen zouden willen ter beschikking stellen voor zulke wedstrijden. Want wij zitten eigenlijk, iedereen weet dat nu, met de patrijzentellingen die momenteel gangbaar zijn, is het ook wel een handige manier om je koppels te weten zitten als je zo'n wedstrijd organiseert.
Voilà, daarvoor ook een warme oproep. Wil je daar iets over kwijt, dan kunnen jullie altijd een mailtje sturen naar info@jachter.eu en dan komt dat bij Jocelyn ook terecht. Ik stuur het dan wel door.
Dat is geen probleem.
Voilà. En je fokt ook honden?
Ja, ik fok dus kokkers, Engelse kokkerspaniel.
Ja, je zei net dat je een nestje had liggen momenteel van 20.
Nee, het zijn de 4 verschillende.
Ah ja, oké. Okay. Echt al serieuze worpen.
Nee.
Oké. Okay. Zijn er veel fokkers hier in het land? En die kwaliteit daarvan?
Dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om daar te gaan over oordelen. Mm-hmm. Ik woon niet bij die mensen en ik heb daar eigenlijk ook niet al te veel contact mee.
Ja.
Maar algemeen gesteld, als het nu echt over mijn ras gaat, is het een beetje zo dat we hebben eigenlijk een splitsing in de kokkers, tussen de werkkokkers en dan dus de echte working, de Engelse working kokker, en dan de showkokker.
Ja.
Dus in België heeft men eigenlijk over het algemeen, ofwel fokt men dus pure Engelse working cocker, ofwel fokt men eigenlijk de show cocker. Ja? Bij mij is het zo dat ik eigenlijk... Het probleem is een beetje dat de twee heel ver van elkaar liggen. Zowel qua ingesteldheid, karakter, als ook het uiterlijk.
Ja.
Zo heb ik ooit eens meegemaakt dat er een spanielwedstrijd ingericht werd en de jachtrechthouder kwam toe met zijn vrouw. En zijn vrouw vroeg aan mij van, mevrouw, kan u mij zeggen welk ras dat er is, dat is? En dat waren dan Engelse working cockerstjes. Ja. Waarvan dat die mevrouw zo echt zei van, allee, ja, dat trekt toch niet op een kokker, dat is toch geen kokker. Ik heb een hands ander beeld van hoe dat een kokker eruit ziet. En dus anderzijds heb je die showkokkers met heel veel vacht. En dat je dan ook wel afvraagt, wat kunnen die honden nog in de jacht gaan doen? Ja. Als die in de bramen terechtkomen, dan vraag ik me af hoe dat ze nog ooit uitgeraken. En bij mij is het zo dat ik eigenlijk gekozen heb van voornamelijk op Franse lijnen te fokken. Waarbij dat men eigenlijk een beetje de twee werelden met elkaar combineert. Ja. Dus men probeert een standaard nog te evenaren, zowel qua werk als qua uiterlijk. Natuurlijk, als je begint te kruisen, de ene zeggen van, je wint dan, hè, je wint aan uiterlijk en je wint nog altijd ook aan karakter. Maar anderen zeggen natuurlijk, je verliest. Want je gaat bijvoorbeeld van het werk ga je natuurlijk een beetje afstand moeten doen. Ik denk dat een Engelse working cocker nog effectief vlot, gelijk een haas zou willen apporteren. Mm-hmm. Vrij vlot. Terwijl dan, bij mij, mijn kokkers gaan dat niet zien zitten.
Oké.
Je moet daar eerlijk in zijn. Ja. Dat is een keuze. Hè. Maar ik ben nog altijd... Je hebt een mama, je hebt een papa. En het is 50-50. Dus, en dan weet je het. Hè.
Ja, dat is zo.
En als je een standaard... Ik noem dat dan standaard, omdat ik het woord show niet graag gebruik. Mm-hmm. Maar als je een standaard kokker kruist met een Engelse working cocker, dan krijg je 50 van elke kant.
Ja, dat is waar. Als je dan nog eens gaat kruisen met nog iets anders, dan is het altijd maar minder en minder natuurlijk. Iets helemaal anders. Maar wat is jouw mening eigenlijk over de teletact dat in 2025 afgeschaft zou worden?
Ja, ik heb daar een heel uitgesproken mening over. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat ze algemeen teletacten willen afschaffen, maar ik heb wel een probleem met het feit dat men nooit geen uitzonderingen toestaat.
Ja.
En dat is met coupeerverbod juist hetzelfde. Ik heb geen enkel probleem dat men een coupeerverbod ingelast heeft voor honden die eigenlijk dat het gewoon het beeld was van de mensen waarvoor dat die moesten gecoupeerd zijn.
Ja.
Geen enkel probleem dat men dat allemaal uit de wereld geholpen heeft, maar ik heb er een enorm probleem mee dat daar nooit geen uitzonderingen voorzien zijn. Zoals het coupeerverbod voor jachthonden. Dat zou, het is onmogelijk van met een springer. Een kokker, dat valt nog redelijk mee, maar een springerspaniel die gaat zijn staart zodanig kwetsen dat er dan amputatie moet volgen, waardoor dat de hond veel meer te lijden krijgt dan wanneer dat hij ooit zou... Couperen is uiteindelijk iets dat pijnloos is. Mm-hmm. Hè? Maar je mag zeggen wat dat wilt. Als je een pup coupeert, we hebben een tijd zoveel pups gecoupeerd, die gaat direct voort bij zijn moeder gaan zoeken. Die maakt daar niets van. Hè? Ja. Dus daar is toch wel een beetje... Maar daar zullen misschien dan dierenartsen mij direct aanvallen dat wel heel pijnlijk is.
Ja.
Maar het spijtige is dus de uitzondering. Ik denk, als je in de schaal ligt, dus dat het couperen tegenover het amputeren van een volwassen hond zijn staart, dat elke dierenarts wel zal zeggen dat het amputeren veel omslachtiger is. Nu, teletact is hetzelfde verhaal. Hè? Dus wanneer dat... ik vind ook niet dat mijn buur bijvoorbeeld zou moeten een teletact gebruiken om zijn hond af te leren van eender wat te doen. Maar de vraag is, als je in het veld bent en je hebt effectief een jonge hond die achter een haas gaat en je zit met een infrastructuur zoals in België, dat alle velden doorkruist worden door wegen waar dat auto's langs razen, dan gaat het offer heel groot worden.
Ja.
Dan gaan heel veel honden uiteindelijk zich gewoon verongelukken. Ja. Hè. Dat is zo zeker. Hè. Dat staat in de sterren geschreven. Nu, het feit is ook, ik kan er allemaal inkomen dat men vroeger andere methodes had. Er was ooit een tijd dat er geen teletacten bestonden. Maar men moet zich dan een keer gaan verdiepen in wat dat dan die methodes waren. Ja. En of dat dan beter is. Ik zeg altijd, een slipketting Of gewoon een leiband. Een leiband kan een marteltuig worden als je dat wilt. Kun je daar ook een hond veel kwaad mee doen. Mm-hmm. Het hangt er gewoon vanaf wie dat het in zijn handen heeft en met welke bedoeling dat je daarmee omgaat. Ik heb nog nooit een teletact gebruikt op een kokker waarbij dat ik heb op 8 ga zetten. Hè? Ja, nooit. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat is maximum op stand 1. En het schrikeffect is bij een kokker al genoeg. Dat moet om voor daarna nooit of nooit nog een stand 1 nodig te hebben. Ja. Daarna is dat gewoon een triller of het geluid, een biep, en dat is voldoende. Ja. Dus ik heb daar dan toch echt mijn bedenkingen over waarom dat men dat voor jagers niet mogelijk maakt om verder te trainen met die teletact. Ja.
Ik onthoud vooral de uitzonderingen, dat zouden moeten kunnen.
De uitzonderingen, de algemene regel, daar heb ik geen probleem mee. Maar het zouden toch mogen uitzonderingen zijn voor zowel zo politiehonden en jachthonden. Hè. Ja. Dus,
okay.
En mits eventueel, als men daar dan effectief een cursus wil aankoppelen of dat men daar een jachtverlof wil aankoppelen, dat men dat moet bewijzen, daar kan ik ook nog altijd mee leven.
Ja, dat is duidelijk. Iets luchtiger. Waar raad je mensen aan dan nu denken, tja, ik zou wel graag een jachthond willen opnemen in het gezin?
Als dat mensen zijn die dus... als het jagers zijn, moeten ze dus effectief nagaan welke soort van jacht dat ze beoefenen. Mm-hmm. En dat, in functie daarvan dus de hond kiezen. Ja. Als jij altijd wilt geposteerd ergens staan op een jacht, hè, dan moet je volgens mij een labrador kiezen. En wilt jij heel graag mee de bos in, en dan neem je een spaniel voor in de dekking te werken. Heb jij heel veel terrein en dat het open veld is, dan ga je naar de staander naartoe. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat ik soms toch ook wel vind, zoek het niet in zo van die... Ja, exoten, om zo te zeggen. Ja. Want de jacht is soms ook onderhevig aan zo van de populaire rassen.
Ja, ja.
Hè, van, ja, we willen een hond en mevrouw ziet graag die kleur of die soort ogen. Ja, daar moet je toch een beetje mee oppassen. Ja. Er zijn eigenlijk heel traditionele rassen die eigenlijk wel altijd het best blijven functioneren.
Ja. En vooral dan ook in het veld. Hè?
En in het veld.
Oké. Okay. Ja, heel interessant al tot nu toe, vond ik. Heb jij voor ons ook nog een leuke jachtherinnering? Ik vraag altijd aan mijn gasten voor een herinnering te delen met ons.
Goh, mijn jachtherinneringen gaan altijd samen met natuurlijk wat dat de honden...
Uiteraard.
Ik moet eerlijk zeggen, ik kan even goed genieten van het werk van andere mensen in honden. Hè. En, maar leuk, ja, wat is leuk?
Een herinnering dat u bijblijft.
Goh, wat ik ooit heel leuk gevonden heb, dat was dat ik kwam met een staander, een Duitse staande kortaard even toe, wanneer dat de jacht eigenlijk al een halve dag plaatsgevonden had. En ze waren zo... Ik stap uit de auto en ik laat mijn hond gewoon een beetje loslopen. Een kwestie van even pisken en kaksken te kunnen doen, om zo te zeggen. En ze waren zo ludiek ludiek. Ze waren eigenlijk aan het spreken van een stuk wild, een fazant, die dus waarschijnlijk gebouwd of in de wal, dus die ze niet gevonden hadden tijdens dus de jacht in de voormiddag. En mijn teef duikt daar de gracht in en die komt met die fazant naar boven. Dus dat was zo echt zo heel ludiek, omdat ik stapte nog maar pas uit. Het was nog maar 5 minuten daar ter plaatse.
Hij was al gevonden.
En hij was gevonden.
Maar dat is fantastisch aan de honden in de jacht. Ik herinner me ook een jacht van vorig jaar. En er wordt een fazant gestrekt en die is weg. Ja, die valt naar beneden. Hè. Iedereen denkt, die ligt er. Mm-hmm. Ja, fazant is weg. En we zijn inderdaad aan het trekken, want niet te vinden. En uiteindelijk wandelen we 200 meter verder. En hond kruipt in de bramen en komt boven met die fazant.
Ja.
Dat is geweldig.
Ja, dat is geweldig om te zien.
Dat is
fantastisch. En dat gebeurt inderdaad wel nog een keer mee, maar het is altijd plezant. Dat blijft u bij.
Ja, zeker en vast. Dan zouden we het dan over wild hebben. Eet je graag wild?
Goh.
Of wat is je favoriet?
Dat is een betere vraag. Ik ga het dan toch bij Patrijsje houden.
Ja?
Alhoewel dat ik dat eigenlijk... Ja, ik vind dat de mooiste vogel in de jacht. En ik heb altijd zoiets als er een gestrekt wordt, dat ik zeg van... Eentje minder.
Ja.
Maar als ik op het bord moet kiezen, een Patrijsje.
Ja. Ik zet op de website altijd een receptje. Dus hoe eet je die het liefst, de patrijs?
Goh, ik zou dan zeggen door mijn moeder klaargemaakt. Zo toch ja, met zo een blaadje er rond, een spekje er rond en dan warme druifjes. Ja, dat zie ik wel zitten.
Klinkt goed. Ja, okay.
En een kroketje.
Ah ja, er moet nog iets bij van haar.
En een kroketje.
Oké. Nee, heel fijn dat je hier wou zijn, dat je met ons je verhaal wou delen ook. Ik vraag altijd nog aan mijn gast, heb jij nog een vraag voor mij?
Goh, wanneer denk je dat de winkel gaat klaar zijn?
Een goede vraag, ja. Dus de winkel zou normaal gezien... Laten we ons anders zeggen, in april gaan we een grote opening doen, dus daar komt nog meer informatie.
En dan verwacht ik een uitnodiging.
Absoluut. Okay. Dat is goed. Goeie vraag. En wil je dan nog iets kwijt aan de luisteraars ook?
Nee, ik wens iedereen een fijne avond en ik hoop dus dat iedereen ervan genoten heeft en dat iedereen, ja, het is niet mijn bedoeling van bepaalde mensen te chockeren of te frasseren, dus ja. Het is gewoon mijn mening.
Ja, ik denk dat dat wel goed meeviel.
Ik denk het ook, ik hoop het al sinds.
Oké, nu voor we echt eindigen, we hebben voor de tweede maal Pulsar als sponsor, voor die meeste jagers wel gekend. Pulsar is een nachtzichtkijker en zijn de wereldwijde nummer 1 en trendsetter in kwalitatieve, thermische en kwalitatief nachtzicht. Alles is in Europa gemaakt en kwaliteit is de prioriteit. En er is ook een sterke naservice in de Benelux en die is verkrijgbaar voor elk gewenst budget, voor de jager, voor de natuurliefhebber en iedereen die overdag en 's nachts veel meer wil zien dan de klassieke optiek toelaat. Heb je er interesse in? Kom eens langs op de website van jachter.eu en daar vindt u ze allemaal. Hebt u ook interesse om sponsor te worden? Dat kan. Stuur gerust een mailtje naar info@jachter.eu. En voor de rest wens ik jullie allemaal te bedanken om de podcast helemaal tot op het einde te luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad over jachtpodcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende keer.